Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de hele tijd hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij in de Herdiani. Indonesië en Chili wisselden de instrumenten voor de ratificatie van economische overeenkomsten. Indonesische en Amerikaanse marinekorps houden de gezamenlijke training. Ubud wordt voorbereid om wereldgastronomisch toerismebestemming te worden. Hier is het complete nieuws. Indonesische minister van Handel Enggar Tias Tolukito samen met de vice minister van Buitenlandse Zaken van Chili, Rodrigo Benietes, en uitwisseling van de instrumentratificatie van de Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesië en Chili uitgevoerd. Volgens Enggar Tias Tolukito is de totstandkoming van de overeenkomst een zeer historisch moment. Enggar Tias Tolukito zei dat ICCPA naast de eerste handelsovereenkomst met het Zuid-Amerikaanse land ook gemakkelijker de deur opent voor Indonesische exportproducten in de Zuid-Amerikaanse regio. Chili tot het verbindende land maken voor de exportproducten van Indonesië in Zuid-Amerika. De uitwisseling van het instrument van bekrachtiging of IOR is een belangrijke juridische procedure voor de inwerking trading van ICCPA. In overeenstemming met het mandaat dat in overeenkomst is overeengekomen, wordt de uitgebreide economische partnerschap overeenkomst tussen Indonesië en Chili van kracht 60 dagen na de uitwisseling van het instrument van bekrachtiging dat op 10 augustus 2019 plaatsvindt. We gaan nu naar het volgende nieuws. De marine van Verenigde Staten en het Marine Corps oefenden gezamenlijke oefeningen in Bumi Marine Gedangan Sidoarjo Oshava om de samenwerking tussen de twee militaire instellingen van de twee landen te versterken. De commandant van het Mariners Corps zei dat de defensie samenwerking tussen de regering van de Republiek Indonesië en de regering van de Verenigde Staten allang aan de gang was. Een vorm van deze samenwerking is het houden van gezamenlijke oefeningen tussen de Indonesische marine, in dit geval het Indonesische Korps van Marinier en het Korps Marinier van Verenigde Staten Marine Pacific of US Marine Pack van de Verenigde Staten. Bij deze gelegenheid bedankte de commandant van het Marine Corps de regering van Verenigde Staten voor de samenwerking en planning van de eerder uitgevoerde oefeningen, evenals de generale staf van operaties van Indonesische Marine, die gezamenlijk had gepland en voorbereid zodat de training kon worden gehouden. Ubud in Gianyar Regenschap Bali zal worden aangemerkt als een wereldgastronomische toeristische bestemming volgens de normen en certificering van de United Nations World Tourism Organization. Minister van Toerisme Arif Yahya zei dat de oprichting van Ubud een voorbeeld zou zijn voor andere bestemmingen in Indonesië. Hij zei dat de vastberadenheid en inschatting van Ubud als gastronomische bestemming de eerste ter wereld en een voorbeeld voor andere regio's zoals Bandung, Yogyakarta, Solo en Semarang. Het 23e Indonesische president Internationale Boxing Championship Comité zei dat er momenteel 300 boxers uit 27 landen zijn die op 22 tot en met 29 2019 in Labuan Bajo zouden strijden. De voorzitter van Indonesian Amateur Boxing Association of Partina, Brigadier-Generaal Polisi Joni Asaduma, die ook plaatsvervangen hoofd van de Oost-Nusa Tenggara regionale politie is, zei dat het aantal boxers momenteel uitgegroeid is tot 300 deelnemers. Er werd gezegd dat ze allemaal afkomstig waren uit 27 landen in de wereld die willen deelnemen aan het kampioenschap. Een aantal landen dat deelnemers stuurden bestond uit Afghanistan, Verenigde Staten, Australië, China, Taipei, China enzovoort. Hij verwacht dat het kampioenschap een succes wordt en dat het succes grotendeels bepaald wordt door de prestaties van de commissie. Daarom moet de commissie optimaal werken met een hoge inzet. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Het programma commentaar met de titel Het bezoek van Shinzo Abe aan Iran. Japanse premier Shinzo Abe maakt een historische stap door Iran te bezoeken. Het kan historisch worden genoemd omdat Shinzo Abe de eerste Japanse premier zal zijn die Iran na 41 jaar bezoekt. Hoewel de diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Iran al 90 jaar aan de gang zijn, heeft geen de Japanse premier Tehran bezocht. Zoals een officiële regeringsbron zei in Tokio tijdens het bezoek dat op woensdag begon, was de Japanse premier Shinzo Abe gepland om gesprekken te voeren met Iranse opperste leider Ayatollah Ali Khamenei en Iranse president Hassan Rouhani. Van de doorbraak van Abe's bezoek aan Teheran hoopt Japan op een positieve impact, vooral in een economisch perspectief. Zoals bekend is, heeft Japan sinds de invoering van Amerikaanse sancties tegen Iran niet langer olie uit Iran geïmporteerd. Japan heeft overgebracht naar andere landen in het Midden-Oosten. In dit verband is het bezoek van Shinzo Abe aan Teheran natuurlijk bedoeld om de spanning tussen de Verenigde Staten en Iran te verminderen. De spanning tussen de Verenigde Staten en Iran zijn toegenomen en er komen steeds vaker voor. Nadat de Verenigde Staten vorig jaar niet langer een nucleaire overeenkomst met Iran herkenden. Sindsdien hebben de Verenigde Staten economische sancties doorgevoerd naar Iran. Als een hechte bondgenoot van de Verenigde Staten steunt Japan zeker de opgelegde sancties, waaronder het stoppen van de invoer van olie uit Iran. Het is dus geen wonder dat voor het bezoek aan Teheran Japanse premier Shinzo Abe telefonisch met Donald Trump had gesproken om Iranse kwestie te bespreken. En zoals gezegd door chef van de Japanse kabinetssecretaris Yoshihide Suga in Tokio, verwelkomde Donald Trump het gedurfde initiatief van Shinzo Abe om Iranse functionarissen te ontmoeten en benaderingen te maken om de spanningen die zich hadden voorgedaan te verminderen. Zal de missie van Shinzo Abe slagen? Zullen de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Iran verbeteren als gevolg van de bemiddelende rol van Shinzo Abe? Die vraag zal zeker niet alleen worden beantwoord. Want Shinzo Abe heeft de opperste leider van Iran en president van Iran ontmoet en gesproken. Omdat de escalatie van spanningen zeker zal afhangen van de houding en beslissingen van elke leider van zowel Iran als de Verenigde Staten. Eén ding kan echter worden vastgesteld, maar de doorbraak van premier Shinzo Abe zal zeker een positieve invloed hebben op Japan zelf. Vanwege het bezoek zullen de bilaterale relaties tussen Japan en Iran worden gehandhaafd. Zelf het imago van Abe-regering in de ogen van Ali Khamenei en Hassan Rouhani zal toenemen. Hiermee zal de relatie en samenwerking tussen de twee regeringen zal waarschijnlijk verbeteren en toenemen. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 13 juni 1921. Voor de eerste keer namen de Palestijnen een gewapend verzet tegen de Britse koloniale regering. De weerstand die plaatsvond in de eerste jaren van het Britse kolonialisme toont de sterke reactie van de Palestijnen op het Britse beleid in de regio. Zoals vermeld in het Balfour-verdrag verklaarde Groot-Brittannië zichzelf als een belangrijke aanhanger van Joodse kolonisten in de Palestijnse gebieden tot de oprichting van Israël. Sinds de Balfour-overeenkomst werd uitgevoerd, steeg het aantal Joden in het Palestijnse gebied snel van ongeveer 35.000 mensen in 1923 tot meer dan 600.000 aan het einde van de jaren 40. We gaan verder met de gebeurtenis van 13 juni 1944. Voor het eerst werden lange afstandsraketten gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De raket, genaamd V-1, werd afgevuurd door de Duitse nazi-soldaten, gericht op het Britse grondgebied. Eerder bombardeerde Duitsland het Britse grondgebied met raketten, afgevuurd door gevechtsvliegtuigen. Zulke operaties zijn duidelijk riskanter voor het Duitse leger en kosten tegelijkertijd meer. Om deze reden probeerde het Duitse leger eindelijk de raket van land tot land te produceren. Nadat de oorlog voorbij is, imiteren en ontwikkelen de landen van de wereld dit type raket. We beëindigen met de gebeurtenis van 13 juni 2000, de eerste ontmoeting tussen de president Kim Dae-jung uit Zuid-Korea en Kim Jong-il uit Noord-Korea in Pyongyang. De Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung bezocht Pyongyang om deel te nemen aan een ongekende inter-Koreaanse top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. De twee leiders hebben een gezamenlijke vredesverklaring aangenomen na de bijeenkomst van 13 en 15 juni, waarbij ze instemden om een onafhankelijke Unie en humanitair en economische samenwerking te bevorderen. De bijeenkomst resulteerde in een reeks familiereunies, gescheiden door de Koreaanse oorlog vanaf 1950 tot 1953 en de lancering van een gezamenlijke industriezone in de grensstad Kaesong in Noord-Korea in 2004. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het programma Indonesiaku met de titel Indonesië zal de illegale plastieke afval herexporteren. De minister van Milieu en Bosbouw, Siti Nurbaya, bevestigde dat Indonesië illegaal ingevoerd plastic afval opnieuw zou uitvoeren. Na de halal-bihalal evenement met zijn personeel in Mangala Wana Bakti, Jakarta, zei Siti Nurbaya op maandag dat de illegale plastic afval binnenkomst in Indonesië niet de eerste keer was dat dit gebeurde. In 2015 tot en met 2016 had Indonesië ook tijd om tientallen containers opnieuw te exporteren. Aanwijzingen voor invoer van kunststofafval zijn te vinden in verschillende regio's in Indonesië, zoals Gresik of Java. Sommige vormen van afval, zoals plastic, dat niet kan worden gerecycled, die gewoonlijk worden gebruikt om tofu of andere brandstoffen te verbranden, evenals plastic afval waarvan de vormen variëren in de vorm van flessen, zakjes, voedselverpakkingen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke producten in daar. De invoer van plastic afval in Indonesië werd eerder benadrukt door Ecological Conservation and Wetland Conservation of Ecotone. Australisch plastic afval wordt gesmokkeld door de invoer van oud papier. Dit gebruikte papier wordt geïmporteerd in het kader van industriële activiteiten in Indonesië. De onderzoeker van het Indonesische Centrum voor Milieurecht, Fahri Dri Fadila, zei dat de overheid onderzoek zou moeten doen naar de invoer van plastic afval, totdat het de invoergoedkeuring intrekt voor papierproducenten die omissies op plastic afval maakten. In 2018 blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de invoer van Indonesisch kunststofafval met 141% of bijna 283.000 ton is toegenomen. Dit is de hoogste piek van de invoer van kunststofafval in de afgelopen 10 jaar. De toename van de invoer van plasticafval gaat echter niet gepaard met exportcijfers. In feite daalde het exportcijfer in 2018 met 48% of rond 98.000 ton. Dit cijfer geeft aan dat er nog steeds ongeveer 185.000 ton afval in Indonesië is. Met uitzondering van de last van het huishoudelijke afvalbeheer in hun eigen land. Milieuactivist van Bali Focus, Muhammad Adi Septiono, zei ook dat Indonesië moet anticiperen op de impact van het nationale zwaar beleid van China dat de import van plastic afval sterk beperkt. China heeft voorheen 45,1% van het afval in de wereld geabsorbeerd, maar sinds maart 2018 heeft het beperkte invoer van afval. Luisteraars, dat was Indonesia Co voor vandaag.
Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jatuh. Satu bangsa, satu bangsa.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia. Luisteraars, hoewel het geen authentieke Indonesische keuken is, is mie of noodles een culinair die heel gemakkelijk in Indonesië te vinden. Er zijn veel soorten voedselgemaakt van noodles. Bijvoorbeeld in Cirebon, West Java, vindt u een voedings variant gemaakt van mie, genaamd mie kotlok. Mie kotlok of kotlok noodles zijn een uitbreiding van mie khasnya orang Cirebon yang lebih oke. Gemaakt door Pak Edi, de eigenaar van een kotlok noedelskraam in 1945. Luisteraars, kotlok noedels zijn gemaakt van natte noedels gevuld met dikke kippenboilen en een aantal kruiden en toppings. De noedels die werden gebruikt om deze speciale breiding te maken zijn gele noedels met een voldoende grote diameter. In tegenstelling tot de noedelgerechten in andere regio's is deze kotlok noedels dik wit. Deze witte kleur is afkomstig van een mengsel van kokosmelk en maïszetmeel. Luisteraars, wanneer ze worden gegeten, proeven kotlok noedels heerlijk en heerlijk. De noedels zijn zacht en taai. Deze keuken is erg lekker gegeten in warme omstandigheden. Voor diegenen onder u die van pittig houden, kunt u chili sauce toevoegen. Omdat het een typisch culinair Cirebon is het niet moeilijk om dit culinair te vinden. Er zijn veel restaurants die mie kotlok verkopen. De prijs is relatief goedkoop, rond 10.000 rupiah tot 20.000 rupiah per portie. Dat was de wonderen van Indonesië voor vandaag.
Kau tak mau sanggup beriku, ku bangga. berhembus sampai nanti ku mati. Oh, ku bangga karena kau.
Naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Luisteraars, we zijn nu in het programma Diversen. De trotse prestatie werd met succes vervaardigd door Indonesische studenten bij Intel ISAF in de Verenigde Staten. Ima Dewira Tatia Portramas en Caroline Mathilda Gebu hebben de vierde ISAF 2019 Intel Grand Award gewonnen voor de categorie Life Sciences. De studenten van drie hogescholen in Pasar Bali hadden eerder ook de Special Science Physical Award gewonnen van Sigma 11, een internationale wetenschappelijke organisatie. Beiden bestudeerden het potentieel van de actieve stof van Rhizophora apiculata mangroveplanten gevonden op Serangan Beach, Bali, voor milieuvriendelijke verfgrondstof op schepen. De prijs werd ook verkregen door Michaela Samantha. De studenten van SMAK Penabur Gading Serpong ontving een speciale prijs van de Patent and Trademark Office Society voor zijn werk C-Rice, Computational and Experimental Design Development of Transgenic Rice. Samantha die onderzoek deed naar genetische technologie om dierlijke eiwitrijs te produceren, voor toegang tot voedsel voor arme gezinnen het recht op contant geld van $500. Dit jaar werd Intel ISAF of ISAF bijgewoond door meer dan 1800 wetenschappelijke werken van studenten die 423 Intel ISAF filialen uit 88 landen over de hele wereld vertegenwoordigden. Het Indonesische Institute of Science of LIPI stuurde 8 Indonesische studenten van de middelbare school en Madrasah Tsanawiyah tijdens het evenement dat half mei plaatsvond. Zij zijn de winnaars van de LIPI Youth Scientific World Competition of LKIR in 2018. Het hoofd van de LIPI, Laksana Trihandoko, zei dat het succes van Indonesische studenten dit jaar bewijst dat de creativiteit en innovatie van onze jonge generatie wereldwijd kan concurreren. Dat was het programma Diversen voor vandaag. We'll be right back. Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie zullen we beluisteren naar een liedje van de band Kus Plus. Kus Plus is een Indonesische band gevormd in 1969. Deze groep werd gevormd als een voortzetting van de groep Kus Bersaudara. Deze band, beroemd in 1970, wordt vaak beschouwd als de pionier van pop- en rock'n'roll muziek in Indonesië. De liedjes van Kus Plus worden geschikt door muzikanten in Indonesië. Een daarvan is het liedje Kisah Sedih di Hari Minggu. Dit lied werd uitgebracht in 1970 en werd in 2004 door Marsyanda gezongen. De versie van Marsyanda van dit liedje werd gebruikt als de soundtrack van een soap opera Die Saint met dezelfde titel speelde, namelijk Kisah Sedih di Hari Minggu. Dit vertelt het verhaal van iemand die een gebroken hart heeft, dus hij hoopt dat het alleen een droom is. Oke, luisteraars, dit is Kisah Sedih di Hari Minggu. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Terlihat namamu menjamahku tanpa ragamu di sampingku. Bukanlah wujudmu ranjang ternyaman bagiku. Henti bergumam hati, cabutlah biar tak melepasmu. Terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku, tanpa eratmu menggenggamku, tanpa arahmu lagi.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti.
Langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji. Waktu
beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!